I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
I zal jullie zien, jullie over 10 seconden opnemen.
What Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog altijd met mij mijn grote vriend Kirst-Jan van Nieuwhuizen, formatontwikkelaar. Hij is de man achter programma's als That's the Question, TV-makelaar, Singletown en hij zat in het team van deze hit.
Big Brother, de spraakmakende live soap. Meedogenloos worden de bewoners geregistreerd door de camera's. Elke stap wordt gezien, nergens is er privacy en jij kunt ze dagelijks volgen. Hoe gaat hun leven verlopen? Elke werkdag van 8 tot 8:30. Elke donderdag een extra uitzending met familie, vrienden en deskundigen. En zondags een compilatie van het afgelopen weekend. Big Brother bij Veronica.
En over dat programma gaan we het deze aflevering hebben. Big Brother begon eind jaren 90 en veroverde de wereld. Nog steeds het meest succesvolle format uit ons land, hè, zou je wel kunnen zeggen.
Ik denk het wel. Ja, The Voice zit redelijk in de buurt, maar eigenlijk als je ziet de impact.
Ja. Ja, en deze week begint er weer een seizoen, Kirst-Jan. Dus reden vond jij om het er eens uitgebreid over te hebben. En sluit ik me helemaal bij aan. Had jij toen verwacht dat het zo'n succes zou worden toen jij werkte in dat team aan Big Brother?
Nee, en ik denk niemand had dat. Iedereen wist wel dat het iets bijzonders was. En dat was het ook echt wel. Omdat het er waren heel veel twijfels of het ging werken. Maar niemand had verwacht dat het zo'n impact zou hebben. En helemaal niet dat het begin zou worden van het genre reality TV.
Hoeveel mensen werkte jij? Met hoeveel mensen werkte je daar?
De creatieve afdeling was toen 4 mensen. En er zat volgens mij nog wat man omheen. Dus ik denk dat er misschien een man of 10 aangewerkt heeft. Iets minder, denk ik. 8
best
man
wel,
of zo.
Best wel klein team eigenlijk.
Ja, relatief klein team. Ja.
En hoe belangrijk is dit geweest, dit succes van Big Brother, voor de Nederlandse televisiemakers?
Het is een enorm. Ja, ik denk dat het de eerste echte grote wereldhit was die uit Nederland kwam. Het heeft John en Joop miljardair gemaakt. Hè? Echt wel de fusie of de aankoop van Telefonica door Animal door Telefonica kwam grotendeels door het succes van Big Brother. Eigenlijk zeker. Is gewoon het succes van Big Brother geweest. En het heeft John's naam meteen internationaal gezet. En daarna heeft hij het natuurlijk nog waargemaakt met een Deal or No Deal en The Voice ook nog. Dus John is daarin ook wel de enige die 3 van dat soort wereldhits heeft. Maar Big Brother, ja, uniek en fantastisch dat je uiteindelijk zoiets kan maken in Nederland.
Ja, en over televisiemakers gesproken. Ik was voor BNR in Las Vegas op de CES. Dat is de grootste techbeurs van de wereld. En daar liep ik Reinhard Oelemans tegen het lijf. Hij moest daar als honorair consul moest hij ondernemers daar begeleiden. Maar ik kon hem ook vragen naar formats.
Even een persoonlijke vraag. We kennen je natuurlijk allemaal met je formats. Ben je nog met mooie dingen bezig op een moment waar je wat over kan vertellen?
Ja, continu. Weet je wat mooi is? Ik heb een business model gevonden eigenlijk in L.A. en Hollywood. Wat dreigt te lukken, laat ik het zo zeggen. Binnen mijn bedrijf zijn we eigenlijk in een studiomodel gegaan. Dus wij identificeren hele talentvolle mensen, creator producers, die halen wij in huis. En we bouwen met hen als een incubator een bedrijf op. En we hebben heel veel verschillende labels nu. En die bedrijven allemaal proberen wij te groeien. En dat is ontzettend leuk. De ene gaat goed en de andere gaat minder. En de ene gaat heel goed. En dat is heel leuk.
Komt de nieuwe wereldhit eraan? Mag alweer een keer, want we hebben niet zoveel Nederlandse wereldhits meer. Hè?
Nou, er is één format wat het wel goed doet. Dat is de Verraders van RTL. En dat is echt wel een internationaal ding. Komt binnenkort op Peacock. En dat is toch wel leuk. Dat er toch eindelijk weer zo'n Nederland mooi format de wereld in gaat.
Maar binnenkort ook uit jouw koker dan.
We hebben nu de grootste hit op Netflix, Bling Empire. Dus we zijn goed vertegenwoordigd.
Ja, hoe leuk is dat? En ik moest jou de groeten doen. Ik vertelde dat ik dus Content Wars
met jou opneem. Ja. En hij kende jou.
Ja, nou, dat is hartstikke leuk.
Is toch lachen?
Ja, absoluut. En ik heb veel respect voor Reinoud. Ik denk dat hij het voorbeeld is van iemand die zijn dromen waarmaakt.
En gewoon normaal, kan ik dan uit ervaring nu vertellen, ook gewoon normaal gebleven. Is dus echt een relaxed gast die met iedereen
een prijs 40 miljoen.
Nou, heel, meer. Volgens mij voor 80 miljoen heeft hij aan de Weeknd verkocht.
Nee, maar het is echt wel een goede gast. En een slimme jongen ook.
Ja.
He, al van het geld wat hij heel vroeg verdiende met goede tijden, slechte tijden, meteen in vastgoed gezet. Al in de jaren 90. Nou, dat heeft hem geen windeier gelegd. Nee, ja, die aflevering met Frank Evenblij. Liet natuurlijk zien hoe welk droomleven hij leeft. Ik zou het persoonlijk niet hoeven, maar ik snap als je zoiets ambieert, heeft hij het helemaal gemaakt natuurlijk. Dus ja. Het is hartstikke leuk.
Dat ja. Jij zou het niet willen als in zo'n groot huis wonen of met Danielle Overgaag zijn of daar in Amerika wonen?
Nou, meer dat laatste. Nee, ik zou dat hele jet set leven wat hij heeft,
ja, dat zou niks
is
voor jou
ongelooflijk.
Zijn,
En ik snap dat je dat heel leuk vindt. Maar persoonlijk voor mij zou dat niet hoeven. Maar wat ik leuk vind aan hem is dat hij gewoon een droom heeft. En het gewoon daarin helemaal gemaakt heeft. En wat ik bijvoorbeeld me wel eens afvraag bij een John de Mol. Dat ik denk van, je hebt zoveel bereikt en zoveel geld verdiend. Waarom ga je niet alleen maar hele mooie dingen maken?
Ja, of waarom blijf je maar door?
Waarom blijf je maar doorpruttelen met al die meuk ook? En bij Reinoud, die wil een film maken, die gaat een film maken, weet je wel. Dus dat vind ik bijzonder.
Oké, terug naar Big Brother. We hadden het er net al over, je had het succes niet zien aankomen. Ook die andere creatievelingen om je heen niet. Toen werd het eenmaal uitgezonden. En toen, hoe ging het vervolgens daarna? Hoe ging het naar het buitenland?
Nou ja, kijk, in Nederland was het natuurlijk een heel groot succes. Dus dan krijg je meteen heel veel interesse van het buitenland. Alleen, even een stapje terug, het is een enorme... hordes heeft John moeten nemen om het op de buis te krijgen. Dat ten eerste. Want aanvankelijk wilden heel veel zenders het niet hebben. Het verhaal is toen dat Veronica, waar toen Unico Glory enthousiast was over het format, het wel aandurfde, maar alleen maar als John het grootste deel van het budget betaalde. En dat ging om miljoenen. Dat was al uitzonderlijk, dat iemand natuurlijk zoveel risico durft te nemen. Als wederdienst eiste John toen dat hij een deel van de reclameopbrengsten blokken rond Big Brother mocht hebben. Dat was nog nooit gedaan. Ik meen zelfs daarna ook niet meer door zenders, maar dat weet ik niet. Maar dat is iets echt wat echt meeste zenders natuurlijk nooit doen.
Nee.
De helft van hun inkomsten. John zei, als het een hit is, dan profiteer ik. Als het geen hit is, ja, dan ben ik zelf ook de sjaak.
Ja.
Zo slim was die. En ik weet ook dat Unico Glory vervolgens enorme ruzie kreeg binnen RTL, waar Veronica toen nog onderdeel van was. Zelfs zo erg dat de baas boven Unico gesneuveld is. Die eisde dat Unico dat teruggedraaid werd enzovoort. En Unico heeft het toen hoger gespeeld. En mede door het succes van die show is toen de baas boven Unico is verdwenen. Die heeft het verloren, de strijd. En John was spekkoper, omdat uiteindelijk die reclameblokken rond dat programma enorm succesvol waren natuurlijk. Maar het was een enorm probleem om het format zover te krijgen. Want daar kunnen we het ook nog wel even over hebben. Hoe lang het heeft geduurd om dat format te ontwikkelen. En het vervolgens verkocht te krijgen. Ja, dat was echt wel een dingetje.
Nou, vertel maar, hoe lang heeft het geduurd om dat format te ontwikkelen?
Dat format is ontstaan, het idee is ontstaan eind jaren 90. Dus dan hebben we het over 97 ongeveer. Er waren toen een viertal elementen die Big Brother hebben doen ontstaan. Er was een experiment in Amerika, dat heette Biosfeer, waar een aantal wetenschappers in een soort dome werden opgesloten een jaar lang. En die moesten zelf zien te overleven. Dat speelde. Er was een heel beroemd format waar Endemol een optie op had. Dat heette Survivor. En dat kennen we nu allemaal als Expeditie Robinson. Ja. Daar was John een enorme fan van. Wij allemaal eigenlijk. Vonden het een heel interessant format. Alleen het was nogal duur, want dat moest op een eiland. Maar het element daar dat ze spellen speelden en dat ze elkaar mochten wegstemmen, vond men ook bij Endemol interessant. En er was The Real World, wat op MTV best wel een heel erg groot ding was in de jaren 90. En dat was weer een aantal jongeren in huis. En John is op een avond gaan zitten. Ik was daar niet bij. Met Paul met Paul Reumer en Thijs Reumer. Mijn destijdse baas. En Patrick Scholzen. En die hebben toen gedacht van, als we daar nou eens, is daar een combinatie van te maken. Dus kunnen we een huis nemen met een soort afvalprincipe. Wat we ook wel zien in de Expeditie Robinson. En ook een soort isolement. En ze moeten zelf zien te overleven aan buiensfeer. En zo is eigenlijk Big Brother dus een huis. Nou, daar kwamen we terug. Het heette toen Project X binnen Endemol. We mochten het er niet over hebben, Project X. Toen zijn we daarmee begonnen. En toen zeiden we, ja, het idee was toen 100 dagen in een huis en helemaal afgesloten. En ze moeten zelf zien te overleven. Dus ze moeten zelf kippen slachten, ze moeten zelf elektriciteit opwekken. Helemaal autonoom zien te leven. Eigenlijk heel erg voor pre-wokeness. Helemaal groen en self-sufficient. Daar zijn we toen een jaar mee bezig. Want iedereen zei toen van ja, als ze 100 dagen daar gaan zitten, dan moeten ze elke dag wat doen. Want mensen willen wel kijken naar een programma waar iets gebeurt. Dus wij zijn allerlei spellen gaan bedenken. En wat kunnen ze doen? En één keer per week of één keer per maand mocht er iemand uit. 100 dagen zou het eerst duren. En één keer per week mocht iemand eruit. En dat is er weer, dat is het niet geworden. En we mochten dan bellen met de krant. En dan zouden dan Telegraaf, mochten ze over het nieuws horen. Nou, ze ook allemaal eruit gaan. Die Bijbel zijn we wel een jaar mee bezig geweest om te bedenken van wat moet er allemaal gebeuren. En de grap was uiteindelijk dat Big Brother werd uitgezonden. En die hele Bijbel werd bijna niks uitgedaan.
Ze hebben jarenlang voor niks heb je aan die hele fucking Bijbel lopen werken.
Zo voelde dat een beetje. Heel veel van die dingen zijn in latere seizoenen teruggekomen. Die we wel bedacht hadden in die Bijbel. Een van bijvoorbeeld de werktitels na Project X was De Gouden Kooi. Ik heb ook nog het boekje zelfs ervan. Zo heette het format ooit. Zijn we allemaal bekend mee geworden jaren later. Versie De Gouden Kooi. Maar Big Brother heette eerst De Gouden Kooi.
Oh, wat grappig.
Maar uiteindelijk werd het helemaal niet een Gouden Kooi. Want het werd heel minimalistisch. Ja. En toen kwam Haaien van de Heide, die is toen destijds mijn baas is geworden, na Thijs Reumer. Die zei, moeten we het niet noemen Big Brother is Watching You. En toen zei John, dat is een goede titel, maar die is te lang. Dus we maken het Big Brother. En toen weet ik nog dat John Haaien heeft beloofd, voor elk land waar Big Brother gaat lopen, krijg jij een fles champagne. En ik heb later Haaien er nog wel eens over gehoord. Die heeft echt geen 80 flesjes champagne gehad van John. Dus mocht iemand bij Talpa dit horen, of John, ik betwijfel het. Haaien, you owe him one. Maar Haaien van de Heide heeft dus Big Brother de titel ooit bedacht. En zo is het eigenlijk het langzaam maar zeker ontstaan.
Ja. En toen ging het ook langzaam maar zeker de wereld veroveren. Toen werd het echt een Nederlands succes. Wordt het ook tot de wereldwijde format successen? Dus kan het zich meten met een Survivor en al dat soort grote namen?
Ja, absoluut. Een format nu bijna 25 jaar geleden. 99 op de buis gekomen. Nu 24 jaar later, 2023. Als ik eventjes zo even kijk, nog steeds loopt in meerdere landen. Nou, dat is al, zegt al iets over een format. Maar in bijna heel de wereld ook echt heel succesvol. Dus het hoort bij absoluut de grootste formats ter wereld. Overal waar ik in de wereld kom, als ik het heb over tv, mensen vragen wat doe je dan? Ja, nou dan zeg ik, format ontwikkelen. En dan zeggen ze, welk format dan? Dan zeg ik, ja, ik heb wel meegewerkt aan Big Brother. Nou, weet ze allemaal. Iedereen kent Big Brother.
Dus Big Brother is een beetje de Cruijff onder de formats. Iedereen heeft het altijd over Cruijff. Ja.
En Big Brother is natuurlijk de start geweest van al die spin-offs à la Temptation Island. En
veel aan gang gezet.
Het heeft allerlei subgenres binnen de reality teweeg gebracht. Het is misschien niet het eerste reality programma geweest. Want The Real World was ook reality. Ja. En je hebt er ook nog wel een paar voor Big Brother. Maar Big Brother heeft er wel voor gezorgd dat al die productiehuizen zijn gaan denken, hey, kunnen wij niet iets bedenken à la Big Brother? Want dit was zo'n enorme megahit. Nog los van het feit dat Big Brother ook een hele dure productie is om te maken. Mark Post, toen hij bij ons was, had het over het camerakruis. Voor het huis wat gebouwd moest worden, hebben ze ook een heel technisch systeem ontwikkeld, wat helemaal nieuw was, om al die kamers te kunnen doen. Dus het principe is eigenlijk een kruis in het midden waar de camera's doorlopen. En daaromheen zijn de kamers gebouwd, zodat er vanuit het midden overal gefilmd kan worden met die camera's. En dat noemde men het camerakruis. Dat is ook ontwikkeld in Nederland. Nou, dus die studio en alle mensen en 100 dagen draaien. Het is echt een dure show. Dus het levert voor productiehuizen en zenders ook echt veel geld op.
Straks gaan we het hebben over de toekomst van Big Brother. Eerst onze nieuwe rubriek.
Dat kan veel beter.
waarbij jij, Christian van Nieuwenhuizen, wekelijks bespreekt welk format veel beter kan. Want wij vonden het, new year, new me, vonden het wel leuk om het een keer niet iemand de grond in te trappen. Of hoe zeg je dat? Als iemand op de grond ligt, te trappen.
Doodtrappen.
Doodtrappen.
Hoofdstrappen. Nee.
Maar gewoon een format dat beter kan. Dus jij komt met aanvullingen.
Ja, en dat doe ik eigenlijk met een bepaalde reden. Want ik werd naar aanleiding van ons afgelopen jaar ook wel een beetje af en toe aangesproken dat ik te aardig werd.
Dat je te aardig werd?
Ja, dat ik niet meer kritisch was op formats. En,
Op Mediacourant?
Te weinig op Mediacourant. Dat ik gewoon eigenlijk te weinig mijn gal spuwde over een aantal formats. Nou, is niet zo dat ik dat wil gaan doen bij deze. Maar we gaan dit item doen omdat we het gaan hebben over een format wat nu net loopt. En dan gaan we kijken wat werkt er nou niet aan. En zou het eventueel beter kunnen? Want ik vind het wel belangrijk om niet alleen maar iets af te branden, maar ook nog aan te geven waarom ik misschien denk dat het beter zou kunnen. Bescheiden mening is.
Nou, brand maar los.
Ja. Nou, voor deze week wil ik een nieuw format, wat best wel groot is gebracht. The Floor. Daar hebben we het natuurlijk over gehad. Ja. Met
Edson.
Waar ik meteen wil mee beginnen, vind ik echt een talent. Ted Edson, ik was natuurlijk kritisch. Althans, ik dacht, ga je zo'n grote show doen met een presentator die zo weinig quiz heeft gedaan. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat hij het echt wel goed doet. Maar wat is nou het probleem met The Floor? En de cijfers afgelopen week waren redelijk goed voor een startende format. Rond de 800.000-900.000. Is niet slecht voor RTL. Maar ik ben bang dat het gaat zakken. En dat is om een aantal redenen. Ten eerste is het, wat ik al eerder gezegd heb, er zijn te veel kandidaten. Dus het is elke keer nieuwe spelers die tegen elkaar gaan spelen. En ze spelen eigenlijk anderhalf uur lang, wat ook wel lang is voor een quizshow, de hele tijd hetzelfde spelprincipe. Dus we spelen de hele tijd 45 seconden over een bepaald onderwerp. Dan zien we altijd op de videowall zien we plaatjes verschijnen. En moeten wij om de beurt raden. En degene die als eerste door zijn tijd heen is, valt af en die mag de show verlaten. Dat is de hele tijd repetitief. Dus de hele tijd speel je datzelfde spelletje. En ik denk dat dat een probleem gaat worden. Ik denk dat veel kijkers het leuk vinden om naar een soort finale toe te werken. Hè, ja. Bij elke quiz. En waarom is De Slimste Mens bijvoorbeeld zo populair? Is omdat je elke keer een leuk ander spel speelt. Dus, wat is mijn oplossing? Het moet korter. Het moet een kortere show worden. Ze gaan dit allemaal niet doen hoor. Maar dit zou mijn voorstel zijn.
Gratis, hè? Geen uurtje, gratis, een uurtje.
Nee, ja. Gewoon gratis. Kortere show, het moet single close. Daarmee zeg ik, elke aflevering moet gewoon een winnaar hebben. Want nu zitten we dus elke week te kijken. Uiteindelijk blijft één iemand over na, ik meen, 8 weken. En die wint een ton. Gaat ook niet werken. Elke aflevering moet één winnaar hebben. Dus je moet ook in een uur gewoon meerdere spellen spelen. En je moet variëren met spellen. Dus ik zou beginnen met bijvoorbeeld 50 man of 30 man. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een heel ander format. Maar nog steeds wel heb je een floor met veel mensen. Verschillende spellen spelen en gewoon afronden in een uur. Dan is het veel gevarieerder. Hebben we een winnaar naar een aflevering. En dan denk ik persoonlijk dat de floor beter zou worden. Gaan ze allemaal niet doen dit, want ze gaan gewoon door. Ze luisteren allemaal hier niet naar. Maar ik ben wel bang dat het gaat inzakken. Is mijn niet enorm, want RTL blijft natuurlijk redelijk veel kijkers houden. Maar ik denk wel dat het naar beneden gaat, ben ik bang.
Terug naar Big Brother. Het loopt sinds deze week elke werkdag om 8:30 op RTL 5. En 24 uur per dag op Videoland. Vind je dat een slimme zet?
Ja, nou, de eerste Big Brother liep ook al online. Grappig genoeg, in 1999. Ja,
zou ik bijna vergeten.
Ja, ja. Dus dat was destijds echt revolutionary. Ja. Dat je kon inloggen. En ik weet ook dat, ik meen dat het bedrijf van Nina. Nina
van der Brink.
Van,
Nina Storms.
Nina Storms nu. En Nina Brink destijds, die deed dat. En daar ging vaak wat mis. Als er te veel mensen inlogden, dan klapte alles eruit. Ik vind dat wel slim. En ik denk ook dat het succes is voor Videoland en RTL. Dat het op meerdere platforms loopt. Want de kijkcijfers op RTL 5 zijn niet denderend. Dat is rond de 300.000. Doet het niet heel slecht, maar ook niet heel goed. Zeker in als je het vergelijkt met het verleden waren die cijfers veel en veel hoger. Maar de doelgroep is redelijk goed. En ze halen bij het Videoland en met die streams halen ze toch nog best wel genoeg cijfers bij elkaar om het interessant te maken voor adverteerders.
Ja, dat was gelijk mijn volgende vraag. Want rond de eerste was rond de 350.000 kijkers. Onze grote vriendin Tina Nijkamp die zei in haar stories, nou, valt me niet tegen. Redelijk goede cijfers. Ja. daar ben je het dus wel mee eens. Dus zelfs met die cijfers plus die livestreams kun je genoeg advertentieinkomsten pakken. Of kan je er genoeg omheen bouwen?
Ja, dat is. Ik vind persoonlijk ook aan de lage kant. Maar bij RTL hebben ze niet voor niks en weer dit seizoen gestart. Na vorig jaar, vorig seizoen. Dus het is voor hun nog steeds lucratief genoeg. En ik denk dat inderdaad qua doelgroep dat het goed genoeg scoort. Maar ja, de cijfers die de eerste seizoenen haalden. Ver boven het miljoen en zelfs tot een paar miljoen naar de finale toe.
Dat gaan we niet meer zien.
Dat gaan we nooit meer zien.
Een tijdje terug kregen we een bericht van luisteraar Hugo Daniel de Groot. Die luistert met veel plezier, zegt hij. Nou, dank daarvoor. Altijd mooi hè, als we dit soort complimentjes krijgen. Hij is Nederlands-Braziliaans en hij zei dat Big Brother in Brazilië een kijkcijferkanon is. Grote influencers, zegt hij, doen er aan mee. Gigantische studio's, sponsors als Coca-Cola en Fiat. Vond ik fascinerend. En dan gelijk de vraag aan jou. Hoe komt het dat het het overzees beter doet dan hier in het land waar het allemaal is begonnen?
Ja, nou dat is wel een hele goede vraag. Want daar heb ik niet direct een antwoord op. In Zuid-Amerika heeft Big Brother het altijd heel goed gedaan. En nog steeds. Want ik weet ook, volgens mij loopt het ook nog steeds in Argentinië. En in heel veel van die landen is dat een mega succes.
Grappig wel toch, dat het daar zo goed is.
Ja, sterker nog, ik denk dat Big Brother zeker na de eerste paar seizoenen in Nederland het altijd in het buitenland veel beter heeft gedaan dan in Nederland.
Oh ja?
Ook in Engeland heeft het heel lang goed gedaan. In heel veel landen eigenlijk. En recent loopt het gewoon nog steeds. Ik las dat het in India nog heeft gelopen onlangs. Zelfs in Albanië of all places. Dus je ziet dat zeker voor heel veel celebrities. Want die doen daar dan aan mee. Enorm goed is voor hun carrière om daaraan aan mee te doen. Waarom het nou daar veel beter werkt dan hier, vind ik eigenlijk, zou ik eigenlijk niet zo heel goed te weten, moet ik eerlijk zeggen. Daar moet ik je het antwoord een beetje schuldig blijven.
Misschien een keer kosten van Mark for Media naar
naar Brazilië.
Om dat uit te zoeken daar.
Ja, dat lijkt me goed.
Lijkt me wel gewoon een goed plan. Ja. dan de volgende vraag. Jij zegt al terecht, het loopt bijna 25 jaar. Hoe lang denk jij dat dit nog mee kan?
Ik denk dat dit nog jaren doorgaat.
Ja?
Ja. En mede door dat succes in het buitenland. Ik denk niet dat je dit jaar na jaar moet doen. Dus ik denk dat je af en toe even een break. Maar de brand Big Brother is zo sterk. Dat als je het zelfs een paar jaar weer eruit haalt en weer terug laat komen. Dan blijft het gewoon succesvol. Wat je wel ziet is dat zeker in Nederland. Waar we natuurlijk best wel veel eisend zijn als kijker. Er voortdurend dingen worden veranderd. Zijn er heel veel versies geweest. Ook in het buitenland overigens. Met een armhuis en een rijkhuis. Dat hadden we destijds ook ooit bedacht zelfs. In de originele. Dat je van het armhuis naar het rijkhuis mocht. Als je een spel won. En weer terug van. Als je iets verloor moest je naar het arme deel van het huis. Waren eigenlijk twee delen van het huis. Dus die dingen waren er ook ooit allemaal bedacht. Ik denk dat we dat nog wel gaan terugzien. Verschillende versies.
Zou het hier werken?
Ja, we zijn bijna klaar, maar we kijken eerst nog met Lisette van Diepen naar een leuk format uit het buitenland. En Lisette, goed dat je er weer bent.
Hallo.
Wat heb je voor ons meegenomen?
Toen ik de allereerste keer bij jullie was in de studio, had ik het destijds over een dagelijks format dat ik zocht voor mijn Duitse klant. En die zoektocht is nog steeds niet voorbij. En in mijn research daarin kwam ik nu op een klassiekertje uit Engeland die ik wilde noemen. Hij heeft niet veel gereisd en ik wil heel graag horen wat jullie daarvan denken. Het is een kookformat dat al vanaf 1994 op de buis is. Dagelijkse show, af en aan dus al 30 jaar bijna. En ik kan het niet kopen, want het is van Benedjay en dat heeft in Benelux en Duitsland eigen productiekantoren. Maar ik wil hem toch heel graag noemen. De titel is Ready Steady Cook. Het is ooit begonnen op BBC 2 en vanwege het succes naar BBC 1 gegaan. En heeft al een aantal verschillende presentatoren gehad. Heel lang een chef-kok en kookboekenschrijver, Ainsley Harriet, ons wel bekend denk ik. De show bestaat uit twee ronden. En in de eerste ronde worden twee kandidaten uit het publiek, ieder aan een chef-kok gekoppeld. En elke kandidaat heeft een tas mee met ingrediënten. En het doel van het spel is om in een tijdsbestek van slechts 20 minuten op zo'n creatief mogelijke manier de meegebrachte ingrediënten te verwerken in gerechten. Dus door de chef-kok en die kandidaat. De winnaar wordt vervolgens bepaald door het publiek dat in de studio zit en dat door middel van het omhoog houden van borden kan stemmen of ofwel de rode tomaatkeuken of de groene paprika keuken. Zo simpel kan het zijn. En dan gaat er een tweede ronde komen zonder kandidaten. En dan pitchen de beide chefs gerecht dat zij willen maken op basis van een zogenaamde quickie bag die wordt geïntroduceerd. En daar zitten ingrediënten in die in 10 minuten moeten worden verwerkt in één of meerdere gerechten. Nou, het publiek stemt dan voor het meest ambitieuze of aantrekkelijke menu. En vervolgens krijgt die chef de kans zijn voorstel te realiseren. Loopt dus al 30 jaar. Ik zag dat het in Australië een seizoen heeft gedraaid of wat. En in Italië. En dat is het.
Ja.
Dus ik dacht, ik leg hem eens even in de was bij jullie.
Ja, het is een klassieker hoor. En die presentator Ainsley is ook heel leuk. Het is een hele leuke, zwarte, knappe, grappige presentator. Die maakt die show ook wel heel goed. Die voegt echt iets
bijna
toe.
Een talkshow ook, ja, hè, op een bepaalde manier.
Die doet dat echt erg goed. Ik denk persoonlijk dat het gewoon een beetje oudbollig format is. En dat daar in 94 was dat natuurlijk best wel leuk. Maar dat we inmiddels 2023... wordt het heel lastig om met dat soort formats te komen, denk ik. Omdat er gewoon te weinig in die zin gebeurt voor de gemiddelde kijker. Je ziet dat zo'n format als Kooklunzen, waar ik niet heel positief over was in een van onze laatste afleveringen. Wat wel echt dramatisch slecht is. Maar goed, daar zijn natuurlijk mensen ook iets aan het klaarmaken. En daar gebeurt nog best wel veel, misschien wel veel te veel. Dat lijkt me één probleem. Het andere probleem lijkt me dat dit is een typisch dagelijks format, hè, op BBC, even uit mijn hoofd. Dit zou je ook dagelijks moeten doen, dus rond 5:30, 6:00. En die slots zijn er gewoon niet in Nederland. Of althans, er is geen enkele zender die om 5:30 of 5:30 zoiets als dit gaat doen. Ik denk dat dat het grootste probleem is waarom zo'n format als dit niet wordt aangekocht. Dus het mist iets heel bijzonders. Het mist, denk ik, dan ook een hele goede presentator buiten als het niet in Engeland loopt. En ik denk dat die slots er in ieder geval in Nederland niet zijn. Dus ik denk dat de kans dat het dan in Nederland ook zou kunnen gaan lukken klein is voor zoiets.
Nee, absoluut. En ik denk cultureel Engeland, die hebben die slots en die gaan ze ook altijd houden. Dus dit kan ook nog heel lang door in Engeland.
Ja.
En ik kijk naar de hoeveelheid afleveringen die productiepartij heeft kunnen maken. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Hè? Dat loopt al zo lang. En het is ook wel eens van de buis af. Maar het blijft terugkeren. En ik denk alleen maar, als je dat toch zou kunnen kopen. En je zo'n productieopdracht eruit zou kunnen halen. Dat is de droom, hè, van de aankoper.
Nou en of, ja. Ja, en in Engeland zijn ze sowieso beter in tv-programma's decennia lang te blijven uitzenden. Dat News for You is daar een voorbeeld van. En Mastermind. Sommige dingen lopen al 40 jaar. Wij gooien het dan op een gegeven moment er wel vanaf. Maar in Engeland blijft iets tot in de eeuwigheid doorlopen. Maar ik snap jouw punt, Lisette. Ik denk alleen inderdaad, in Nederland zie ik het niet komen.
Nee. Zou het hier werken? Nee, het zou hier niet werken.
Lisette, de duim omlaag.
De duim omlaag voor deze. Terwijl het wel een leuk programma is. Als je het wil zien,
absoluut,
op BBC, is echt leuk.
Ja.
En Lisette van Diepen, dankjewel.
Dankjewel.
En het was hem alweer bijna. Quinty, onze producer, die is in slaap gevallen in de tussentijd, zie ik in mijn ooghoek.
Vond ze dus het zo even interessant?
Dus je moet even snel je tip doen.
Ik ga heel snel mijn tip doen. Eventjes, ik moet even snel mijn, hoe heet het erbij? Ik ga een tip doen deze keer van jouw favoriete streamer, NPO Plus. Hij loopt een dramaserie. En ik ga proberen om binnenkort weer even een formatje te doen. Want we hebben te veel dramaseries. Maar goed, het is wel bij veel luisteraars kijken natuurlijk veel dramaseries. Een Engelse serie op de BBC loopt nu het derde seizoen gewoon lineair. Maar je kan de eerste twee seizoenen terugzien op NPO Plus. En dan hebben we het over The Split. En The Split is een dramaserie over een advocatenfamilie. Eigenlijk een moeder die een beroemde advocaat is in Londen. En twee dochters heeft. Eigenlijk drie dochters heeft, waarvan er twee ook advocaten zijn. En er gaat van alles mis in die familie. Fantastisch weer geschreven. Echt BBC kwaliteit. Jeetje, wat maakt die toch mooie dingen.
Ja,
de hoofdrolspeelster is niet een heel bekende. Althans niet een hele grote actrice. Maar wel echt een hele goede actrice. Nicola Walker. En Barry Atsma.
Oh.
Jawel, ja. Barry Atsma speelt echt een hoofdrol in deze serie.
Die is internationaal echt lekker bezig.
Ja,
hè?
En dat doet hij echt wel heel goed hoor. Jongen, want ik vind hem persoonlijk is het niet mijn favoriete acteur, maar hij kan echt wel wat. Hij zit ook in een hele goede Duitse serie, ja, waar hij ook gewoon vloeiend Duits spreekt. Ja, en ook in deze speelt hij dan wel een Nederlander die als advocaat in Londen werkt. Maar dat doet hij ook echt gewoon heel goed. Dus als je een goede serie wil zien, 3 seizoenen, 3 weer 20+ afleveringen die allemaal heel sterk zijn. De Split, NPO Plus.
Ja, dat is echt een hele goeie. En ik heb die Duitse serie gezien met hem. En zijn Duits is ook jaloersmakend. En dat heet iets als Too Big to Fail of Bank Run. Een beetje
ja, het gaat ook over banken, ja.
Ja, ja. En dan speelt hij een bankier. En dat is echt een fantastische, fantastische serie. Gewoon shout-out naar Barry Atsma. Misschien wil die weer een keer langskomen.
Nou, wie weet. Ja.
Dit was hem dan echt. Volgende week zijn we er weer. Dan gaan we het hebben over games. Hoe belangrijk die zijn voor streamers. Dan is hier de gast, presentator Joe van Buurik. En ik dank jou, Kirsten-Jan van Nieuwenhuizen.
Dankjewel, Jelle.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.